In Handelingen 20 zijn wij vorige keer gebleven bij Troas, in Troas, waar Paulus nog eens een keer een toespraak houdt, een hele lange. We hebben geen flauw idee waarover hij het gehad heeft, want er staat er niet bij. Maar ja, we hebben toch natuurlijk wel zo'n vermoeden. Omdat wij nog ergens een lange redenvoering in de Bijbel hebben die ook plaatsvond in één opperzaal. En waar het onder andere ging over het licht, waar waarschijnlijk ook veel lichten waren, want er staat er niet bij. Ik heb het nu over die lange redenvoering van Johannes 13 tot en met 17. Want zo zeg ik het altijd, dan weet u meteen dat het inderdaad een lange redenvoering is. Dat was toen de Heer met zijn discipelen verzameld was in de nacht dat hij verraden werd. In de bekende opperzaal waar de Heer sprak over onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen over de kenmerken, eigenaardigheden, om zo te zeggen, van die periode. Misschien moet ik zeggen van die bedeling die zou aanbreken meteen na zijn opstanding. Dat wil zeggen aanstaande zondag. Dat was donderdagavond, dus het was nog maar een paar dagen te gaan, nietwaar? Tot aan zijn opstanding, want op die dag begon onze tegenwoordige bedeling. En met de deuren gesloten, en met dus de Joden en de wereld buiten gesloten, sprak de Heer met zijn discipelen over zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Dat was in één opperzaal en we hebben er al uitgebreider bij stilgestaan vorige keer. Dus het wordt dan een beetje herhalen als ik nu zeg dat die opperzaal in zichzelf natuurlijk uitbeelding is van de gemeentelijke positie. Dat wil zeggen de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Dat is dubbelop, maar vooruit, hè. Want hoe dan ook, op grond van dat wij eerstelingen zijn van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping en dus van zijn koninkrijk, hebben wij als gemeente een hemelse positie ontvangen, zijn wij officieel met Christus gezet in de hemel en wacht ons daar een erfenis die voor ons bewaard wordt, terwijl wij voor die erfenis bewaard worden, met dank aan 1 Petrus 1. Waar dat achter elkaar staat, hè, vers 4 tot en met 6 of 7 of daar in de buurt. En zo'n opperzaal, inderdaad niet op het gelijkvloers, maar op een hogere positie. Bij voorkeur driehoog, want dat is hij hier ook. Hè. Dat staat er niet altijd bij natuurlijk, het is het ook niet altijd, maar hier wel voor de gelegenheid. Als uitbeelding van de hemel. Dat wil zeggen de derde hemel en daarom heet het voor de gelegenheid de derde zoldering. Of daarmee de zolder gelijk wordt aan de hemel, weet ik niet. Maar het is er wel een beeld van, hier in de Bijbel althans. En meer van die kenmerken vinden wij hier, want we hebben al vorige keer stilgestaan bij wat het meeste zal aanspreken, die zeker jongeling, met name Eutychus, hem overkomt het goede, betekent dat. Zeker jongeling zat in het venster met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak. Door de slaap nederstortende viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Maar Paulus afgekomen zijnde viel op hem en hem omvangende zei hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En zo was het maar net, hij kwam weer tot leven om zo te zeggen. En de parallel daarvan vinden wij, nou ja, twee parallellen daarvan vonden wij vorige keer ook al natuurlijk. In 1 Koningen 17, in de geschiedenis van Elia, bij de weduwe van Sarfat, die, want ik heb het even nagekeken. Ik verwissel ze immers altijd. Bij de weduwe van Sarfat, die een zoon had, en die in de opperzaal gelegd werd, waar Elia zich over hem uitstrekte. En toen kwam de zoon weer tot leven. Zijn ziel kwam weer in hem, staat er. En de andere parallel was logischerwijze die in de geschiedenis van Elisa, bij de Tsunamitische. Want die had ook een zoon, nou eerst niet, daarna toch weer wel. Dat wil zeggen, door een wonder God, via Elisa, kreeg zij een zoon, maar de zoon werd later ziek en stierf. En hij werd gelegd in de opperzaal. In dit geval door de vrouw zelf, door moeder zelf, maar dat doet er nou weinig toe. Maar ook in de opperzalen gebeurt hetzelfde. Elisa meet zich over de jongen uit. Ga bovenop hem liggen dus. Hè. Ik geloof dat er staat zijn hand op zijn handen, zijn ogen op zijn ogen. Hoe je dat moet doen, heb ik geen flauw idee van. Maar ik heb die cursus ook niet gehad, hè. Ja. Sommigen zeggen dat is de uitvinding van de... hoe heet dat? Van de... hè? Reanimeren, ja, dat ademen, weet je wel. Hoe heet het ook weer? Mond-op-mond beademing. Maar goed, flauwekul natuurlijk allemaal. Maar het gaat er natuurlijk om dat zowel als Elia als Elisa zich met die zoon identificeren, want dat is wat het voorstelt. Dat is trouwens wat met beademing trouwens ook gebeurt, hè. De een blaast zijn adem in de ander. Als je een beetje gevoel hebt voor symboliek, wordt er dus levend, namelijk adem, overgedragen. Maar goed, die even terzijde. Maar ze doen het op dezelfde wijze. En hier zijn we bij de apostel Paulus, bij deze Eutyches. En hij doet er precies hetzelfde. Hij viel op hem en hem omvangende, zei hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. Het verhaal is hier een stuk korter geworden. Maar ja, als het verhaal voor de derde keer verteld wordt, dan is het meestal een stuk korter. Toch? Die heb ik geleerd van Multatuli. Maar dat doet er nou niet toe. Ja, maar het wordt steeds korter in elk geval. Omdat het vanzelfsprekend wordt hoe het gaat. En de betekenis is in alle omstandigheden gelijk. Hoewel er verschillen zijn, natuurlijk altijd. Hier missen we bijvoorbeeld de moeder. Die misten we bij Elia en Elisa niet. En bij de jongeling van Nain was het ook weer anders, maar er was duidelijk een moeder aanwezig. Maar het was hetzelfde verhaal, hebben we vastgesteld. Want waar het om gaat is dat de moeder een beeld is van de 10 stammen van Israël. En dat de zoon een beeld is van een latere generatie eruit. Dat wat eruit voortkomt. Het zij natuurlijk, het zij dan toch door een wonder gods. Want allebei kan het gezegd worden. En de opwekking van die zoon is een beeld van het ontstaan van de gemeente dus. Uit die 10 stammen van Israël. Het heeft parallellen genoeg in de Bijbel waar ik niet elke keer op in kan gaan. Dus ik laat het er maar bij. Ik roep het nou maar alleen in herinnering. Dat is niet voor niks, want de hele samenhang hier wijst op die zaken. Tenslotte, dat is het grote werk dat God in onze dagen doet. Los van onze persoonlijke zaligheid, die van u zal ongetwijfeld een heel groot werk zijn. Uw persoonlijke zaligheid. Die van mij ook, dat doet er nou niet toe. Maar we zouden toch onze eigen omstandigheden wat relativeren. Want waar het in de Bijbel om gaat, is niet om u of ik. Maar het gaat om God zelf, die zijn werk doet. En om de hoedanigheden, attributen, eigenschappen Gods, die ter discussie staan en die gedemonstreerd worden in de loop van de geschiedenis, de heilsgeschiedenis. Want daar gaat het in werkelijkheid allemaal om, hè. Maar we zouden dat beseffen, het grote werk dat God doet is niet maar de redding van een zondaar, hoe groot dat ook wezen mogen. Het is een onderdeel van het grote geheel van Gods werk en het grote geheel van Gods werk beperkt tot onze tegenwoordige tijd. Als je vraagt wat doet God dan in onze dagen, dan weet ik eigenlijk maar één antwoord en dat is dit. Namelijk dat hij in onze dagen zijn beloften vervult die hij aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Dat waren dezelfde beloften. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, ze werden immers uitdrukkelijk vererfd. Die beloften, die vervult hij in onze tegenwoordige tijd. Namelijk dat Efraïm eerst geboorterecht zou erven. En dat gebeurt in de praktijk door de, want dat is de praktijk, dat gebeurt in de praktijk, doordat God zich die gemeente bouwt op basis van die beloften aan Efraïm. En daar gaat het maar om. Dat u en ik er deel aan krijgen door geloof, dat mag voor u en mij dan het belangrijkste zijn, maar het is in het geheel van het werk Gods niet het belangrijkste. Dat lijkt mij, hè. Dat grote werk, dat men niet zou geloven indien het iemand zou verhalen, met de woorden uit Handelingen 13 en ontleend aan Habakkuk 1. Dat werk is dit werk. Namelijk de genezing, de redding van die zoon. Ik moet erbij zeggen dat in werkelijkheid niet alleen deze drie tekenen van die zoon die dood was en genezen wordt in de opperzaal, maar dat in werkelijkheid al die andere wonderen van genezing precies hetzelfde voorstellen. Welk wie het ook waren. Ik heb er zaterdag iets uitgebreider over gesproken. Maar je bent gauw klaar met dat te zeggen, want zo is het, hè. Al die mensen, mannen, meestal, soms ook vrouwen, die ziek waren, dat wil zeggen doofstom, blind, kreupel, saamgebogen, verdord, wat waren ze nog meer, weet je veel. Meelaat, niet in de laatste plaats, ja. Wie ze ook waren en wat ze ook mankeerden, het is altijd een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze tijd. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Geestelijke genezing. Maar de vraag is altijd, wat stellen die mensen voordat ze genezen waren? En dan kun je nooit zeggen, de gemeente. Want daar werden ze een beeld van nadat ze genezen waren. Wie waren zij voordat ze de gemeente waren? Wie waren wij voordat we de gemeente waren? En het antwoord is officieel Efraïm. De verloren zoon dus. Die weg was, maar inmiddels is teruggekeerd. Van achter de zwijnen, prima, dat kan ook, vanuit de dood eigenlijk. Precies zoals het Jacob gezegd werd, Jozef leeft. Echter niet hier, maar in het buitenland. En meer in het bijzonder, in de eilanden der zee. Want zo heet dat in Jesaja 42 en Jesaja 49. En wij komen daar vanzelf op terecht, mede dankzij deze kaart en dankzij de volgende versen. Hier in Handelingen. Maar daar ga ik zo naartoe. Want ik moet eerst één ding nog even noemen. Ik heb verzuimd te vermelden dat wij Troas ook nog een keer tegenkomen in de brieven. Dat wil zeggen in de tweede Timotheusbrief. De tweede Timotheusbrief, dat is officieel, voor zover wij weten, de laatste brief die wij hebben van de apostel Paulus. Dikwijls gelooft men dat hij geschreven is in Paulus' tweede gevangenschap. Maar daar geloof ik niks van, want ik geloof dat Paulus in 2 Timotheus 4, laatste hoofdstuk dus, omstandig aankondigt dat hij zal worden vrijgelaten. Dat leest men kennelijk niet in vers 6, 7 en 8. Maar ik ben van mening dat in de vertaling er min of meer ingelegd is van de vertaling van 2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8, dat daar min of meer ingelegd is dat hij de marteldood zou sterven binnen afzienbare tijd. Want hoe dan ook, als men die conclusie daaruit zou trekken, zou dat volstrekt in strijd zijn met de daarna volgende persoonlijke mededelingen van vers 9 tot en met 18. En eigenlijk tot en met vers 21, maar vooruit me weer. Doet er ook weinig toe. Want in vers 6 tot en met 8 zegt de apostel, ik word nu tot drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Dan zeggen we, ja, hij zal binnenkort zal hij sterven. En dus neemt hij hier afscheid met, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Nou ja, hij leefde nog, dus hoezo had hij de loop beëindigd? Maar vooruit. Ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heer mij geven zal, enzovoort. En daaruit besluit men dan dat de apostel hier aan het eind van zijn leven gekomen is. Ik moet u zeggen, dat zou je misschien besluiten aan de hand van het Nederlands zoals het er staat. Maar ik heb u al wel eens vaker uitgelegd dat wij ons eigen Nederlands niet meer goed kennen en ook dus niet goed gebruiken. En ik heb vele keren uitgelegd dat als deze dingen staan in de voltooid tegenwoordige, als ik het verkeerd zeg, dan is er altijd wel een onderwijzer die mij terecht wijst, dus ik schok ook maar wat, hè. Dat deze zinnen staan in de voltooid tegenwoordige tijd, dan mogen wij dat opvatten als voltooid, maar het is toch heus nog tegenwoordig, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel te zeggen dat de uitdrukking vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, niet betekent dat hij daar inmiddels dan ook mee gestopt is. Dat mag dan volgens het gangbare Nederlands de betekenis zijn. Het is het van oudsher niet. En bovendien, als je zoiets in het Engels had willen zeggen, ik heb de goede strijd. U weet toch dat die voltooid tegenwoordige tijd in het Engels überhaupt niet gebruikt wordt. Dan zeg je, ik streed de goede strijd. Want het is verleden tijd. Dan ben je mee opgehouden. Een van de fouten die we maken met het vertalen van het Nederlands naar het Engels. Zeg maar. Zeg niet, ik heb dat gedaan. Je zegt, ik deed dat. Want dan is het afgelopen. Want ik heb dat gedaan betekent strikt genomen van oudsher. In ieder geval in de Nederlandse taal van 350 jaar geleden zijn de Statenvertaling. Betekent het, ik ben ermee begonnen en ik doe het nog steeds. En daarom staat het hulpwerkwoord dus in de tegenwoordige tijd. Gevolgd door een voltooid deelwoord, dus dan wordt het voltooid tegenwoordige tijd. Maar het gebeurt nog steeds. U kunt dat ook makkelijk terugvinden in het algemeen door de NBG-vertaling van 1951 te leggen naast de Statenvertaling. En dan zult u zien dat daar inderdaad die verschillen gemaakt worden. Waar in de Statenvertaling staat haar gereinigd hebbende door het bad des waters door het woord in Efeze 1, staat in de NBG haar reinigende door het bad des waters door het woord. Met andere woorden, de NBG heeft echt zijn best gedaan om dit soort dingen in de, uit de Statenvertaling alsnog te corrigeren, aan te passen aan moderner Nederlands, met behoud van de betekenis. Namelijk, in Efeze staat dat God dat Christus de gemeente gereinigd heeft, maar in de NBG staat dan, hij reinigt die gemeente. Nog steeds. En dat is hetzelfde. Daar gaat het maar om. En ik heb de goede strijd gestreden, wil zeggen, ik strijd al heel lang de goede strijd en ik doe het nog steeds. Dat is het. En Paulus kijkt niet terug en zegt, ik streed de goede strijd. Dat was wel zo, maar hij is er nog steeds mee bezig. Dus dan wordt het, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En eindigen wil zeggen voltooien. Dat is de echte betekenis van het woord. Streven naar het doel, dat is het woord eindigen. In elk geval in het Grieks, maar als je het mij vraagt, in dat oude Nederlands ook. En hij richt zich dus nog steeds op dat doel. Hij loopt die loopbaan nog steeds. Toch? En ik heb het geloof behouden, wil toch ook niet zeggen dat hij is opgehouden met geloven? Hij doet het nog steeds. Schiet me er nog een te binnen, ook uit Efeze. In welke gij, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte die het onderpand is van toekomend erfenis. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt. Je loopt het risico dat men hem nu leest alsof er staat, nadat gij opgehouden zijt te geloven. Nadat gij geloofd hebt. Maar dat betekent het niet. Dat betekent, men is ermee begonnen. En doet het uiteraard nog steeds. Tot geloof komen wordt het dan dus. Maar goed, je moet dat gewoon dat Nederlands leren verstaan. Zeker als je die Statenvertaling gebruikt. En dan zult u zeggen, dan kun je beter een modernere vertaling nemen. Dan heb je dat probleem niet meer. Dan zeg je, dan krijg je 10 anderen voor terug. Voor het ene probleem. Dus dat schiet niet op. Je kunt beter gewoon je Nederlands leren. Dat is nog cultuur ook, hè. Dus vooruit maar weer. Maar wat de man zegt is niet dat hij weer ophoudt. Hij zegt dat hij nog steeds bezig is. En hij, daarna is onze vraag. En is hij van plan ermee te stoppen? En het antwoord is nee, wis en waarachtig niet. Maar dat staat in de volgende verzen namelijk. En als hij zegt vers 6, ik word nu tot een drankoffer geofferd. Dan zegt hij niet, ik ga dood. Want drankoffer offeren is niet een uitbeelding van dood, maar van leven. Hij gebruikt de term ook trouwens in Efeze 5. Dat is niet een drankoffer, geloof ik. Maar in ieder geval een offer. Efeze 5 vers 1 en 2 of iets dergelijks. Maar goed, het doet er nou ook verder niet toe. Gaat er maar om dat hij hier niet afscheid neemt. Hij zegt waar hij nog steeds mee bezig is. Implicerend of op zijn minst suggererend dat hij nog niet van plan is ermee op te houden. Juist niet. Men zou er niet de verkeerde conclusie uittrekken. En dat zal ik u laten zien. Vers 9. Benaastig u om haastelijk tot mij te komen. Waarom? Om hem te begraven? Dat kan een ander ook wel doen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, is naar Thessalonica gereisd. Crescens is naar Gallia. Dat heeft men met Galatië vertaald, maar men is er algemeen over eens dat het Gallië had moeten zijn. Dat is dus West-Europa. Maar vooruit, Gallië. Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Waarom was Lucas er nog? Lucas was de dokter die het echt niet meer nodig heeft als hij toch morgen onthoofd zou worden.
Toch?
Ja, Lucas bestaat. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Welke dienst? Als hij denkt veroordeeld te zullen worden. Zie. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee. Breng de reismantel. Ik weet niet wat dat voor... Dat schijnt... Nou ja. Hè? Dat is een jas met een heleboel grote zakken. Daar laten de fietsdas uit ontstaan. Breng de reismantel mee. Dat is om je handbagage in te verstoppen in het vliegtuig. Maar meer wil ik er niet over zeggen. Breng de reismantel mee die ik de Troas bij Carpus gelaten heb. Alsof het ons wat kan schelen waar die mantel gebleven is en dat Paulus hem nog nodig heeft. Maar punt 1, hij schijnt zijn reismantel nog nodig te hebben voor zijn handbagage. Met andere woorden, de man is van plan weer op reis te gaan. Dan moet hij toch eerst vrijgelaten worden. Anders gaat het niet lukken. Bovendien zegt hij, die heb ik bij Troas gelaten, in Troas bij Carpus gelaten. Carpus kennen we verder niet, maar Troas kennen we wel, want zo kom ik op dit vers en dit schriftgedeelte natuurlijk. Want vanuit Troas werd voor het eerst het evangelie gebracht naar de overkant, van hier naar daar. Dat wil zeggen van Troas, van Azië naar Europa, naar Filippi namelijk ging het in de tijd... onder dat bekende visioen van kom over en help ons van een Macedonisch man, weet u wel. En zo ging het evangelie naar het westen. We lezen trouwens dat ze toen ook nog dat eiland aandeden een reden die ons historisch volkomen ontgaat, maar die typologisch toch duidelijk zou moeten zijn. Maar daar kom ik straks op terug. Dus eerst maar even hierbij blijven. Maar het idee is dus dat Paulus weer op reis wil gaan. En heeft zijn reismantel nodig die in Troas gebleven is. Dus de vraag is welke kant gaat hij op reizen? Als hij die reismantel heeft en vrijgelaten is. Naar het westen. En bij voorkeur naar de eilanden der zee. Het zal waarschijnlijk een regenmantel geweest zijn, broeder. Ja, precies. Vanwege het klimaat. Maar goed, misschien hebben we het er nog over. Daarna, voor alle duidelijkheid, in vers 16. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten. Zitting voor de rechtbank. Hè. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. Toen heb ik het even nagevraagd bij de psalmist. Die van psalm 22 bijvoorbeeld. Wat dat is, de muil des leeuws. Ik kan het ook nog navragen aan Daniel. Maar ja, die zat in Babel, daar sprak men het anders uit. We hebben de kuil des leeuws. Voor de gelegenheid. Maar het betekent precies hetzelfde. De dood namelijk. De dood. De hoornen der eenhoornen, de muil des leeuws. Het was ook nog iets met de hond of zoiets in Psalm 22. Dat is de bekende Kerberus, hoe heette dat beest? De helle hond. Zijn beelden van de dood. Verlos mij uit de muil des leeuws. Ik ben uit de muil des leeuws verlost. Wil dus zeggen dat hij inderdaad vrijgesproken gaat worden. En dat staat er ook achter. En de Heer zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Niet zozeer tot de hemel of zoiets, zijnde het hiernamaals, want dat is twee keer fout. Maar hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Daar werkte de man al jaren in. In dat hemels koninkrijk. Meestal noemt hij trouwens koninkrijk gods, maar nu hemels koninkrijk. Maar het is hetzelfde koninkrijk. En de Heer zou hem daarvoor bewaren, namelijk zodat hij daar nog in dienst zou kunnen doen. Zijn werk zou kunnen vervullen en alsnog op reis zou gaan. Bij wijze van spreken, althans wat zijn jas betreft, vanuit Troas en dus naar de eilanden der zee. Dan wel naar Europa. Waarom ook niet? De apostel had in Romeinen al aangekondigd, het was ver voordat hij ooit in Rome kwam. Had hij in de Romeinenbrief al aangekondigd wat hij wilde doen. Hij wilde eerst naar Jeruzalem en daarna naar Rome, hetgeen hem ook gelukt is. Maar dat stuk geschiedenis en handelingen krijgen wij nu nog. Het was alleen in gevangenschap. Maar vooruit, en het duurde dus ook wat lang. Vanuit Jeruzalem naar Rome. Maar hij wilde niet naar Rome, hij wilde langs Rome, want hij wilde naar Spanje. Het leuke is trouwens, want we hebben nog wat tijd vanavond. Het vermakelijke is trouwens, hoe het nou verder gaat in deze brief. Want het zijn nog maar een paar versen. Groet Prisca, hij wordt ook tamelijk familiair langzamerhand, want ze heette Priscilla. Het is nou Prisca geworden. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik je Milete krank gelaten. Benaastig u om voor de winter te komen. Uw groet Eubulus, daar zal ik niks over zeggen. En dan en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders die kennelijk in Rome wonen. En de aardigheid ervan is natuurlijk dat wij Pudens, Linus en Claudia kennen als leden van het Britse koninklijk huis. Of wij kennen ze helemaal niet, omdat we alleen de Bijbel gelezen hebben, dan weten we het niet, want daar staat het niet in. Of we hebben daarnaast ook het een en ander gelezen, en dan weten wij dat Pudens heette Rufus Pudens Pudentius. Dat was een Romein, maar die was getrouwd met Claudia, zeg maar Gladys. Claudia, dat was een Britse prinses, wonende in het Britse paleis in Rome, samen met ook haar broer Linus, die de Rooms-Katholieken wel kennen, alleen ze hebben zijn identiteit veranderd, want ze kennen Linus wel, namelijk als de tweede paus, officieel, als de opvolger van Petrus. Linus, dat was namelijk de Britse prins, niet de oudste overigens, maar goed, dat doet er nou verder ook niet toe. Maar dat is de Britse koninklijke familie in Rome. En het zijn de laatste namen die de apostel Paulus ons hier noemt. Want de route naar Rome brengt hem bij de Britse koninklijke familie. En vandaar zou hij verder reizen naar Brittannië zelf. Wat ook niet in de Bijbel staat, maar hij is wel dat hij naar Spanje zou reizen. Maar de route loopt nog eenmaal zo, hè, via Spanje. Spanje is eigenlijk ook Zuid-Frankrijk, hoor, overigens. Toen, de grens van Spanje lag toen een eind boven de Pyreneeën. Overigens, dus liep via Zuid-Frankrijk en dus via Gallië. Want zo kennen we het dan ook. In Spanje is wel leuk, want dat is Iberisch. De Iberiërs wonen toen nog wat noordelijker. Maar u weet, als je Iberiër opschrijft in het Hebreeuws, dan staat er een Hebreër. Kan het ook niet helpen, maar dat is wat er dan staat. Iberiërs zijn namelijk Hebreeën. Zijn van Israël afkomstig. Er stammen af inderdaad van 10 stammen van Israël. Althans van een deel daarvan, maar dat doet er nou verder niet toe. Hè? Paulus zal dus nog verder reizen, maar ik wijs nog maar even op de naam Troas in dit verband. Hoezo Troas? Omdat het vervolg van de geschiedenis van Troje, want Troas is het vervolg op Troje, maar het vervolg van de geschiedenis van Troje vinden wij in Brittannië, bij Nieuw Troje. En zelfs Troas is te beschouwen als Nieuw Troje. Men heeft immers de stad weer gebouwd, maar een eindje zuidelijker. En noemde het Troas, in wat moderner Grieks. Maar wij kennen het andere Troje, herbouwde Troje, in Londen. Want Londen heet Nieuw Troje. De Latijnse naam ontschiet mij altijd, maar dat betekent Nieuw Troje. Waarom ook niet? Als de Nederlanders naar Amerika gaan bouwen, is Nieuw Amsterdam. Hè? Dat ze voor een aanzienlijk bedrag verkocht hebben aan de Britten. En daarom hebben ze toen in Drenthe hebben ze nog eens een keer zo'n plaats gebouwd. Maar dat wil nog niet vlotten met de verkoop. Maar goed, dat. Doe maar. Terug naar Handelingen 20. Want daar staat, na die geschiedenis met die zoon die weer levend was geworden. Of althans die knecht. Staat in vers 13. Waar wij vooruit naar het schip gegaan zijnde, voeren af van Troas naar Assos, waar wij Paulus zouden innemen. Ik weet niet hoe het zich allemaal vinden kan. Troas, ja, hier aan de kust. En ze voeren af naar Assos, waar ze Paulus zouden innemen, want die zou een stukje over land zelf gaan. Ze zouden een stuk naar het zuiden varen en daar weer aanleggen. En Paulus innemen. Hij zelf zou te voet gaan. En als hij zich te Assos bij ons vervoegd had, hetgeen dus inderdaad gebeurd is, namen wij hem in en kwamen te Mytilene. Dat is dus van Troas naar Assos naar waarschijnlijk binnendoor Mytilene. Naar dat eiland daar. Oh. Aardrijkskunde heb ik minder van geleerd toen. Het is waar, het is Lesbos, dat eiland. Mytilene. Ja. En vandaar afgescheept. Afgescheept? Oh. Vandaar afgescheept zijnde kwamen wij de volgende dag tegen Chios over. Tegenover Chios. Dat is weer een eiland. Er staat er ook keurig. Dat is een goede kaart, jongen. Dat is een goede kaart. Tegenover Smyrna. Dus ze varen hier langs de kust. Van eiland naar eiland. Niet van kust tot kust, maar van eiland tot eiland. Langs de kust. En des anderen daags legden wij aan te Samos en bleven te Trogilion. Waar zijn we weer? Trogilion hier. Samos er niet op? Nee. Over dit. De Trogilium is trouwens ook omstreden, want het schijnt in sommige manuscripten niet te staan. Dus men weet niet zeker of het er al of niet bij moet. Maar vooruit, maakt ons niet uit. Het is toch een mooi verhaal zo. En daarna staat er, en de dag daaraan kwamen wij te Miletus. Dat moet hier zijn, Miletus. Niet in Efeze. Trouwens, ze hebben Efeze wel netjes aan de kust gelegd, maar in werkelijkheid ligt het een stuk land in. Maar vooruit, Miletus, hier. Zodat we nogal wat plaatsnamen te zien krijgen. Wat ons ook absoluut niet interesseert, waar het allemaal precies was. Het is alleen leuk als je nog eens niet weet waar je op vakantie moet gaan. Kun je altijd nog naar een Bijbelse plaats. Dan heb je er hier nog een paar. Er staat trouwens in vers 16, want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten. Hij was bang dat hij er niet meer weg zou komen. Hij had er nog een koffer staan, denk ik, ten altijd. Maar dan overdrachtelijk uiteraard, hè? Nee, niet in Berlijn, dat was iemand anders. U kent de uitdrukking, toch? Ik heb daar nog een koffer staan, of niet? Je gaat nog een koffer in Berlijn? Nee? Oh. Dat betekent dat je daar toch eigenlijk thuis voelt, nog veel herinneringen hebt en dat een stuk van je leven daar ligt enzovoorts. Hè? Het was Marlene Dietrich, dit zong, maar min of meer autobiografisch, maar dat was ook voor mijn tijd eigenlijk. Goed, dus we gaan maar weer verder. Maar hij voer Efeze voorbij omdat hij daar niet blijven wilde. Hij ging er met opzet voorbij. Want hij spoedde zich om zo het mogelijk waren op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Wat hij wel deed is, hij zond van Miletus naar Efeze terug. Stuurde iemand van degene die bij hem was terug naar Efeze. En ontbood de ouderlingen der gemeente. Die tot hem kwamen dus alsnog in Miletus. Waarom wordt ons dit allemaal vermeld? Makkelijk genoeg, je kan het zo op de kaart zien. Wat wordt ons vermeld over de route van Paulus? De eilanden der zee. Of in de andere vertaling, de eilanden. Andere vertaling. Moet je uit het hoofd weten, hoor. In het westen. Het probleem is ongeveer dit, dat in het Hebreeuws zee en westen hetzelfde is. Dat laat men verklaren doordat vanuit Israël de zee nou eenmaal in het westen is. En dus is het hetzelfde woord. Wat ook niet echt helemaal klopt, want je hebt natuurlijk ook nog de achterste zee. Hè? Dat is de Dode Zee en de zee van Genezaret. Noem maar op, vooruit dan maar weer. Maar je kunt het in ieder geval zo daaraan onthouden als ezelsbruggetje. De zee is het westen en het westen is de zee. Maar het betekent automatisch dat uitdrukkingen als eilanden in het westen, dat eilanden in der zee, uitdrukkingen eilanden der zee, toch niet zo'n goede vertaling is en ook niet de eerste optie, want eilanden liggen nou een keer altijd in de zee, dus de term eilanden der zee is dus nou een mooi schoolvoorbeeld van een pleonasme eigenlijk. Heb je die? Met andere woorden, men had het zo ook niet moeten vertalen, de term. Men had de term moeten vertalen met eilanden in het westen. En voor eilanden geldt dan ook nog dat dat ook opgevat kan worden als kustlanden. Het heeft namelijk de betekenis van verre landen in de zin van geïsoleerde landen. En isol, ik weet niet welke taal het dan is, maar dat is een eiland. Een isol. Is dat Spaans, Portugees? Wat is dat? Weten jullie dat niet? Ik hoop altijd dat jullie dat leren. Hè? Isolda. Isla wordt het dan. Ja, en een island, hè, maar dat hebben de Engelsen. Een island moet je dan zeggen. Maar het is wel degelijk isla. Het heeft van doen met isolatie. Dat trouwens ook wel eens insulatie heet. Met een ende tussen. En u kent insulinde. Dat was ook voor de oorlog. Ik weet niet meer welke trouwens. Insulinde. Nee. Indonesië. Het eilandenrijk. Insulinde. Dat was de koosnaam eigenlijk voor Nederlands-Indië. Insulinde, het eilandenrijk. Eilanden. Maar dat betekent geïsoleerd land. Maar het hoeft niet noodzakelijk geïsoleerd zijn omdat er water omheen ligt. Het kan ook geïsoleerd zijn omdat het domweg een heel eind verderop ligt. Dan is het moeilijk te bereiken. Ook al loopt er een weg naartoe. Als er geen weg naartoe loopt, dan is het ook geïsoleerd. Dus het wordt in het algemeen opgevat als de verre landen, degene die verre zijn, en de landen die verre zijn, en degene die daar wonen die verre zijn, wonen dus per definitie in wat in de Statenvertaling onvermijdelijk vertaald wordt met eilanden, en in latere vertalingen met kustlanden, dat mag allebei, in het westen, niet in het oosten, in het westen. Waarna komt dat ik ook zelf gezien heb dat de uitdrukking eilanden in het westen bij bijvoorbeeld Herodotus gewoon de aanduiding is van de Britse eilanden. Ook aangeduid trouwens als de Tin-eilanden. En dan kun je ze al niet meer missen. Dan weet je zeker dat het de Britse eilanden zijn. Die heette toen niet zo, wellicht. Doet er niet toe. Maar de uitdrukking eilanden in het westen is een vaste uitdrukking in het Grieks ter aanduiding van met name de Britse eilanden. Voor mij een paar de Zeeuwse er ook bij, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval die aan de Atlantische Oceaan, dan wel Noordzee. Inclusief de Kanaaleilanden, maar ook inclusief de Hebriden. Hebriden, hoe komen ze op de naam, hè? Hebriden? Van Heber? Dan komt er dat Iberiërs daar zich gevestigd hebben. Iberiërs waren afkomstig uit Egypte. Zijn naar het westen van de, ik had het mooi aan, wij zijn naar het westen gegaan van de oceaan, van de Middellandse Zee. En hebben zich gevestigd in wat sindsdien heet het Iberisch Schiereiland. Van daaruit zijn ze nog verder getrokken, nu naar het noorden. En dan krijg je dus de Hebriden. De eilanden noordelijk van Brittannië. Maar het is allemaal Hebreeuws dus. Hè? En zij zijn dus verre. En ze wonen in de verre landen en dus de kustlanden, want het is eigenlijk hetzelfde, in het westen. En dat het evangelie daar naartoe ging, dat wordt in het Nieuwe Testament weliswaar niet vermeld. Maar in het Oude Testament wel, wordt wel vermeld dat het daar naartoe zou gaan. In het Nieuwe Testament wordt het niet vermeld, maar in plaats daarvan krijgen we het plaatje te zien op kleinere schaal en zien we de apostel reizen langs deze eilanden aan de westkust van Azië. Wij noemen het de Griekse eilanden. Praat. De Turken zijn het daar niet helemaal mee eens, heb ik begrepen. Of althans niet altijd. Maar deze eilanden hier in het westen staan model voor die eilanden veel verder weg in het westen, de Britse eilanden namelijk. En dat is het verhaal. En daarom wordt het ons hier verteld. Van Troas kom je bij Troje en dus bij Nieuw-Troje, want dan zit je in Brittannië. En van Troas wordt er gereisd, maar langs de eilanden aan de westkust van Azië in dit geval. Maar het gaat over de eilanden uiteindelijk aan de westkust van Europa. Nou ja, goed, dat is. Ik weet nooit of ik dat moet aanhalen. Of dat ik dat vorige week of twee weken terug gedaan heb. Maar je zou toch in ieder geval Jesaja 42 en 49 moeten kennen in dat verband, hè. Anders schrijf je dat gewoon op de kaft van je Bijbel zo. Jesaja 42 en Jesaja 49 weet je het voortaan altijd te vinden. Want daar staan al die termen. Over degenen die verder zijn. De eilanden, de zee, de eilanden in het westen, de kustlanden, degenen die verder zijn, kortom, Brittannië en zelfs dat staat erbij. Alleen dat heeft men vertaald, of zoiets. En daarom staat het er niet meer in de vertaling. Maar het staat er wel, het staat gewoon Brittannië. Heb je het nooit gezien? Oké. Jesaja 42, dan even heel snel, hè. Jesaja 42. De eerste versen daarvan kennen wij. En ze spreken over onze tegenwoordige bedeling. Namelijk, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehaag heeft. Wij kennen die tekst omdat die in het Nieuwe Testament bij twee gelegenheden geciteerd wordt. Nee, meerdere keren, maar bij twee gelegenheden. Namelijk bij de doop van de Heer Jezus en bij de verheerlijking op de berg. Alleen daar is het woord knecht vervangen door zoon. Toen heb ik het nagevraagd aan de verloren zoon of dat eigenlijk wel kon. Maar die begrijpt hij al, hè? Toen heb ik het ook nog nagevraagd aan de knecht van die centurion. Die is minder bekend. Dat bleek te zijn de zoon van de koninklijke hoveling. Het wordt altijd als een andere geschiedenis beschouwd, maar ik geloof er niks van. Het is dezelfde geschiedenis. Het is een koninklijke hoveling met de rang van kapitein, zeg maar centurion, overste over 100. Nee, zelfs iemand die krentenbrood aanpakker is bij het hof, heeft een rang van maarschalk, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen in de tijd? Paardenknecht. Dat is ook maar paardenknecht, broeder. Precies, zo is het net. Nog iemand die zijn talen kent. Heb je met Friese, hè? Maar goed. Ja. Maar de knecht wordt tot zoon. Deze is mijn zoon. Werd tot de knecht gezegd. De knecht des Heren, de Heer Jezus. Het woord werd vervangen door zoon. Omdat het de belofte inhield, uiteraard. Hè? Maar dat terzijde. Hij zal niet schreeuwen, vers 2, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Die zou je niet letterlijk moeten nemen, wel overdrachtelijk, want het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Niet in het openbaar, niet sensationeel, maar in het verborgene. Dat is wat het uitbeeldt. En dan einde van vers 4. En de eilanden, de kustlanden, de geïsoleerde landen, zullen naar zijn leer wachten, dan wel de verre landen, want dat is in de praktijk hetzelfde. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. Daarna wordt gezegd, vers 8 of vers 6. Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid en zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden, wordt gezegd tot de Heer Jezus, hè, tot die knecht, hè, tot die zoon, weet u wel, in wie God al zijn welbehagen heeft. En ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen. En tot verbond des volks is gewoon Brittannië. Want verbond is Brit. En volk is Am, in het Hebreeuws. Maar in het Keltisch wordt het An. En twee poot in plaats van een driepoot, that's it. Dus het wordt Brittannië. En als iemand kan uitleggen wat dit zou kunnen betekenen, ik zal u geven tot de verbond des volks, dan houd ik me aanbevolen. Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen en ook niet onder de schrijvers, de bekende en de onbekende. Is geen verklaring voor de uitdrukking, ik zal u geven tot verbond des volks. Het is natuurlijk, je kunt die twee zelfstandige naamwoorden, verbond en volk, bij elkaar gooien en er wat naar smaak aan toevoegen en flink roeren en dan een filosofie ophangen. Ja, dat kan iedereen, denk ik altijd. Vooral die lui die daarvoor doorgeleerd hebben. Ja. Maar als het gewoon laat staan, is het onbegrijpelijk. Tenzij dan die woorden helemaal niet vertaald hadden moeten worden. Britaan, ik zal u geven aan, tot namelijk, tot is aan. Ik zal u geven aan, Britaan. Brittannië wordt het dan. En het mag dan zo zijn dat Brittannië geacht wordt ontleend te zijn aan de naam van Brutus. Het neemt niet weg dat het resultaat, de naam namelijk, via het Hebreeuws, wel degelijk betekent een verbondsvolk. Britam, het verbondsvolk. Volk des verbonds. En hier staat die term, dus vooruit. En daarmee tot licht der heidenen. Het zijn woorden die de apostel aanhaalde in Handelingen 13. Dus toen moet ik deze schriftgedeelte de laatste keer hier hebben aangehaald. Waar de apostel Paulus het op zichzelf toepast als de prediker van Christus. Ik heb het ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde enzovoort. En lees hem even verder. Om te openen de blinde ogen, zodat u weet dat genezing van blinden een beeld is van het herstel van Efraïm, van knecht tot zoon. Toch? Dan wel van het ontstaan van de gemeente uit de tien stammen van Israël. Om te openen de blinde ogen. Die uitdrukking wordt toch ook in het Nieuwe Testament aangehaald? Daarin Jesaja ook nog een paar keer, maar ook in het Nieuwe Testament. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. Maar u weet wie er uitgevoerd wordt uit de gevangenis, uit de ballingschap. Wie in vrijheid geplaatst wordt, die had ik moeten aanhalen naar aanleiding van Paulus in Filippi. Vanuit Troas reisde hij naar Filippi en daar ging die gevangenis immers open en daar raakte niemand zoek. Dat is dat verhaal. Nou goed. Daarna, eens kijken we nog meer, moet lezen, vers 10. Zing de Heer een nieuw lied, zijn lof, zingt zijn lof van het einde der aarde. Dat is de andere naam voor Brittannië. Angleterre. De hoek of het einde van de aarde. Finisterre mag ook. Maar die naam kom je langs de hele westkust van Europa tegen. Ook in Iberia, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, Noordwest-Spanje. Finisterre. En in Brittannië. En in Cornwall. Ik heb die naam overal gezien. Al was maar dat het staat op een villa of een huisje, dat zo heet. Ze weten het goed, dus het einde der aarde. Het is gewoon een aardeskundige aanduiding. Zing de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof van Angleterre. En het mag dan zijn het land van de Angelen, ter onderscheiding van de andere Saksen overigens. Maar het neemt niet weg dat de term dan toch betekent einde der aarde, Angleterre. Dat is net zoiets als Zeeland. U weet, in Zeeland wonen geen Zeelanders, hè? En ook geen zeeën. Maar zeeuwen. Zeeuwen. Daarom zou Zeeland ook Zeeland moeten heten, omdat de zeeuwen daar wonen. Het hoort Zeeuwland te heten, maar dat is zo slecht uit te spreken. En omdat het toch aan de zee ligt en zelfs eilanden in de zee zijn, is het verworden tot Zeeland. Maar de oorspronkelijke naam is Zeeuwland. Omdat de zeeuwen daar wonen. En niet andersom. Niet het land heette Zeeland en dus noemen de bewoners zeeuwen. Dat is trouwens niet zo, want dan zou je ze Zeelanders noemen. Want wij kennen ook de Nieuw-Zeelanders. Hebben we die nog? Zij zijn zeeuwen en dus heet het Zeeuwland. Maar dat, als je dat overschrijft weer naar het Hebreeuws, dan krijg je dus het land van Zebulon. Van Zeb. Dat is trouwens een bekende Engelse naam, hè? Zeb. Zebulon, Zeb. Maar de B is een W en de W is een B. Het is gewoon dezelfde letter, dus het wordt gewoon Zeeuw. Maar het is Zebulon, het land van Zebulon. Ja, dat is soms goed om je af te vragen waar al die namen vandaan komen. Hoe het echt zit. Vers 10. Zingt de Heer een nieuw lied, zijn lof. Zingt zijn lof van het einde der aarde. Daar heb je Engeland, Brittannië had je al. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Zoals het lied zegt. Dat is geen grap. Roe, Brittannië. Brittannië rules the waves, immers. Vaart ter zee, beheerst de zeeën, betekent dat. De Britten. Wij Nederlanders waren het er nooit helemaal mee eens. Maar ja, daar hadden we zelf ook maar over moeten steken in der tijd. Ik ben altijd nog betreurend, nog altijd dat mijn voorvaders dat niet gedaan hebben. Maar vooruit, hè? Mijn voorvaderen waren Saksen en die zakten wat achteraan. En dus zijn ze hier afgezakt naar... en in Nederland blijven hangen. Maar ja... Hoezo? Nee, dat is altijd nog beter dan in Duitsland, nietwaar? Dan heb je Niedersachsen en dan heb je nog andere... Saksen. Ja. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners, enzovoort. En dan voor de duidelijkheid, vers 12, laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. En daarna gaat het weer over vers 16, de blinden, ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben, welke weg ook alweer. De lus, de omweg van Jacob in Bethel. Dan wel die weg uit Handelingen. Nee, wat is een akkefietje? Mijn buurvrouw heette zo, akkefietje. Maar het was van Friese afkomst, maar akkefietje. Het is derde akkefietje. Ik denk, er komt vast akkefietje. Oh ja? Oh, misschien wel, weet ik niet. Moeten we nazoeken. Zit je niet? Oh, nou goed. Kijk. Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Wij kennen trouwens de uitdrukking nog een keer, hè, over de weg die zij niet geweten hebben. En de vraag is, hoe lang was die weg? 2000. Dank u, zuster. 2000 L. Ja, eens kijken, hoeveel punten heb je nou? Bingo. 2000 L. Ook de aanduiding, dat is Joshua 3. Ook de aanduiding van onze bedeling dus, hè. Daar gaat het over. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Maar ja, dat was Jesaja 8 en 9. Over, over een volk dat niet verduisterd zou worden. Althans niet gans verduisterd zou worden. Tegen kerst leren we dat allemaal weer. Hè? Maar goed, ga ik ook maar niet verder op in. Want dit lijkt mij duidelijk genoeg. En daarnaast hebben we Jesaja 49 voor dezezelfde dingen herhaald worden. Zodat het geen toeval is. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Gaat uiteraard over de Heer Jezus zelf. Daarna wordt het trouwens ook toegepast op de apostel Paulus opnieuw. En daarvan staat dan in vers 6, om het kort te maken. Ik heb u, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaren in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En daarna in vers 8... In een tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Dat is onze tegenwoordige bedeling, want dat staat in 2 Korinthe 6, waar dit vers wordt aangehaald. Het is nu de dag des heils, het is nu de dag der zaligheid, staat er. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot of aan Britam. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, dan gaan de gevangenissen weer open. Gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Want het ging om ballingschap en onwetendheid, heidendom, onwetendheid, duisternis. Maar het licht ging op en men werd bevrijd. Nacht. En dat is dan in het land van het noordwesten, vertaald met het noorden en westen in vers 12. Zie, deze zullen van verre komen en zie die van het noorden en van het westen. En geen uit het land van Sinim, dus drie keer hetzelfde. Het gaat dus om het noordwesten en dan kom je dus weer bij die Britse eilanden terecht. Dat is trouwens uit tot de Scandinavië aan toe, uiteraard. Maar vooruit. Het land van Sinim is het land van de doringboom. Dat heb je, hoe heet het in het Nederlands? Doornboom? We kennen wel doornbos, doornstruik, maar we hebben het over doornbomen. In dit geval. Nee, nou ja, doringboom, Sinim. Net als Sinaï. Van die doornstruik, Sinaï. Hè? Sinem is van de doringbomen. Als je wil weten welke, ik denk die van Jozef van Arimathea. Die staaf die in de grond stak. Een meidoorn. Dat is geen doornstruik, het is een doornboom, maar het is geen Nederlands woord, schijnt het. Dus dan zeg ik doringboom, want dat is goed Afrikaans. Hè? Daaronder bij die milies. En bij die groene doringboom. Ja. Nou goed. Het land van Sinem, het land van de heilige doornstruik. Ja. Ken je het verhaal niet? Nee, nooit gehoord. Jozef van Arimathea reisde met een gezelschap van 12 man. Hij werd met een gezelschap van 12 man in een schip gezet zonder zeilen, zonder roer. Hij werd gedumpt de Middellandse Zee in. Vanwege de christenvervolgingen vanuit Palestina, zal ik maar zeggen. Dit heb ik van de kardinaal zelf, van Baronius. De autoriteit, oude autoriteit op het gebied van kerkgeschiedenis. Die beschrijft het verhaal, onder andere hij dan. En het schip kwam terecht helemaal aan de andere kant van de... Via Schipbreuk en alles, weet je, een echte breuk weet ik niet, maar via storm en alles, kwam hij terecht helemaal in het westen, in Marseille, in de Provence. Dat heet trouwens Provincia Gallica. En Gallica zijn we kwijtgeraakt en Provincia Provence geworden. Maar de Latijnse naam, de Romeinse naam was Provincia Gallica. Dus daar ging het evangelie inderdaad al naar Gallië toe. Naar het echte Galilea, om zo te zeggen. Dat hele gezelschap is vandaar langs het Rhonedal verder gereisd. Want dat was de, laten we zeggen, karavaanroute, de handelsroute. Langs het Rhonedal verder gereisd naar het noorden en uiteindelijk naar Morlaix. En vandaar over... Goh, wat weet ik dat nog. Vandaar overgevaren. Waar kom je terecht als je bij Morlaix overvaart? In Plymouth kom je terecht. Maar goed, dan kom je terecht in Britannia. Dat is de tinroute. Dat is de route van Jozef van Arimathea, want die was van die handel. Van die metalen business, dat was een rijkdom. Een soort Carnegie, zal ik maar zeggen. Maar dan avant la lettre, rijk geworden in de metaal. Jazeker, dat was de route. En zo ging hij naar Brittannië en vestigde zich daar met het hele gezelschap op 12, want ze waren met z'n 12. 12 hides of land, die ze daar kregen van de Britse vorst. Niet Caradoc, maar die andere, Arviragus, zijn neef. In het zuidelijk deel van Brittannië, in Glastonbury dus, dat toen trouwens Evelyn heette nog. Want Glastonbury is de Saksische naam, die kwamen een paar honderd jaar later pas. En dat stuk land is er nog, ze kan het je aanwijzen, er staat nog steeds, nou ja, een ruïne staat er. Maar daar werd de eerste kerk ter wereld gebouwd, want het was een jaartje of 4 na de opstanding van Christus. En van daaruit zijn zij teruggereisd, niet en blok, maar 1 voor 1, want het gebied in Brittannië is... eeuwenlang beheerd geworden en bezit van de kerk gebleven. Het was trouwens het eerste onroerend goed dat de kerk ooit bezat, onder bescherming van de Britse koninklijke familie. Hè? En daar kwamen ze aan en daar zette Jozef zijn staf in de grond op Warrior Hill. Dat kun je nog gaan bekijken vandaag. En daar kwam de staf tot bloei. En sindsdien bloeit de boom, hij moet binnenkort bloeien. Bloeit de boom 2 keer per jaar. Met als gevolg dat er eigenlijk het hele jaar door knoppen, bloemen en vruchten aan zitten. Aan de boom. Tegelijkertijd. Ik heb nog een prachtige foto thuis trouwens. Knoppen, bloemen en noten. En waar kennen we dat van? Knoppen, bloemen en noten tegelijkertijd. Niet helemaal correct, maar je bent heel, heel dicht in de buurt. Die, van de menorah, de 7-armige kandelaar, in de vorm van een amandelboom overigens, met daaraan knoppen, bloemen en noten, aangeven dat dat ding dus geen seizoenen kent en dus als het ware niet meer aan de tijd onderworpen is. Het is een uitbeelding van eeuwig leven. Knoppen, bloemen en noten. En daar hebben we de andere parallel, dat was de vraag, wie is de echte hoge priester? En daar bleek Aaron te zijn met de staf van het huis van Levi. Die staf die werd als een dooie stok gegooid in de, of gegooid of gelegd voor de Ark des Verbonds, waar het maar was. In de tabernakel in ieder geval, en de andere dag bloeide die. Kwam tot leven, dus zo vreemd is dat nou ook weer niet. Is dit waar, dit verhaal? Ja, dat weet ik niet, ben er niet bij geweest. Het enige wat ik weet is dat men onderzoek gedaan heeft, serieus onderzoek naar de aard van die boom. Want die staat er min of meer nog. Is dat diezelfde boom? Ja, min of meer. Ze worden niet geënt, worden ze. Ze hebben hem afgehouden, inderdaad, maar hij was daarvoor al geënt. En vanaf de plek waar die geënt stond, hebben ze weer een ding en teruggezet naar de oorspronkelijke plek. Nou ja, een eindje verderop, want de oorspronkelijke plek ligt een steen. Een grote steen met inscriptie. Maar klopt dat? Ze hebben een onderzoek nagedaan. Ze hebben vastgesteld dat het weliswaar een meidoorn is. Maar dan toch een Syrische variant noemen ze het. Dat wil zeggen, toch van een soort uit het Midden-Oosten. Met andere woorden, is niks tegenin te brengen. Waarom zou het niet kloppen? Nou goed, en dat ding hebben ze dus verstekt. Dus hij staat op nogal wat plaatsen. Want via zaad plant hij zich niet voort. Via stekken ook niet. Maar via enten wel. En daardoor hebben we hem nog. Er staat er een stuk of wat daar in Glastonbury. Eén op Verriol Hill, één in de Abbey. Er moeten daar nog ergens één of twee staan trouwens. Ik geloof ook bij die John the Baptist Church, ja, waar die tombe van Jozef van Arimathea is. En verder is er één in Washington terechtgekomen. Er is er ook één in Australië trouwens. Maar goed, meer weet ik zo gauw niet. Want die gegevens die raken soms ook achterhaald. Maar dit is officieel. Officieel. Uitgedragen, meegeëmigreerd met de Britten, zal ik maar zeggen. De wereld over, het land van de doornstruik. Als het daar niet op slaat, waar slaat het dan wel op? En officieel, hij bloeit rond kerstfeest, was het verhaal altijd. Maar u weet, ze hebben de kalender een keer aangepast van Juliaans naar Gregoriaans. En voor dat doel hebben ze een keer 11 of 13, hoeveel het was in Engeland in de tijd, weet ik niet, dagen toegevoegd, tussengevoegd. Zodat hij bloeit nou niet met kerstfeest, maar een paar weken later, 14 dagen later. Dat is dan ongeveer met drie koningen of zo, weet je wel. Dat is ook goed. In januari, Old Christmas heet dat, Old Christmas. Stamt nog uit de tijd van de Juliaanse kalender. Maar in januari bloeit hij dus en dan wordt er een bloeiende tak wordt er aangeboden aan de Queen, Elizabeth. Dat is een oude traditie, maar die heeft men in de 20e jaren weer ingevoerd. En tot op heden laat het Britse koningshuis zich dat aanleunen. Als Defender of the Faith. Maar ja, ze hebben wel meer titels die elkaar niet verdragen. En zo kwamen wij terecht in Milete. Waar de apostel de ouderlingen der gemeente uit Efeze bij zich laat komen. Hij ontbiedt ze. En vers 18, en als zij tot hem gekomen waren, zei hij tot hen, gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, want de apostel is daar immers een jaar of drie geweest, want dat werd ons in hoofdstuk 19 beschreven. En hoe daar die tegenstand was van de kant van de Joden enzovoort. Maar goed, dat was hoofdstuk 19, dat hebben we kort geleden allemaal besproken. Maar hij zegt, ik diende de Heere, let op het woord dienen, want dat is de bezigheid van de apostel Paulus. Dienen, in alle ootmoedigheid, dat hoort bij dat dienen, nederigheid namelijk. En dan vers 20, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Maar dat laatste, Vers 21 is natuurlijk de essentie van de predikingen van bijbelse waarheid, van het evangelie. Maar in vers 20 zegt hij, ik heb niets achtergehouden van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd zou hebben. In het openbaar, maar ook privé, dat wil zeggen in de huizen. Hij ging op huisbezoek blijkbaar, heet dat. En in het openbaar, dat zal dan geweest zijn in de school van ene Tyrannus, waar hij dagelijks handelde, dat wil zeggen, sprak over bijbelse waarheid. Wat hij hier zegt en daarna ook nog herhaalt in vers 27, is dat hij al wat er te leren viel, al wat ze weten moeten, dat heeft hij hen ook inderdaad onderwezen. De hele raad gods heet het daarna ook. Niet in vers 20, maar wel in vers 27. Waar hij zegt, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Heel of al de raad gods. Die is van groot belang. Omdat die in strijd is met wat wel eens gezegd of geleerd wordt, namelijk dat Paulus hier in de dagen van de handelingen nog niet alles wist. Zo van, hij heeft pas later wat bijgeleerd. En meestal wordt een groep handelingen 28 vers 28 om een of andere reden, want dat gaat daar helemaal niet over. Maar het idee is dan dat hij pas in zijn gevangenschap in Rome, dat is handeling 28 overigens, dat hij toen in die dagen pas de volle raad gods geleerd heeft, waaruit men dan meent te concluderen, dat doet men niet, want men heeft het van tevoren al bij wijze van vooroordeel vastgesteld, dat de bouw van de gemeente pas begonnen is in de dagen van Paulus' gevangenschap. En al wat daarvoor gebeurde, heel handelingen door, had dan niks van doen met de bouw van de gemeente. Nou ja, voor zover je de term dan toch bezig tegenkomt, is het antwoord, nou ja, dat is dan een andere gemeente. Bestaan er dan twee gemeenten? Ja, blijkbaar wel. Hoezo dan? Nou ja, die ene is uit de Joden en die andere is uit de heidenen. De ene is, en dan gaan we verder systematiseren, maar dan moet je met een Bijbel dicht doen, anders lukt het niet. De ene is een Joodse gemeente onder leiding van Petrus. De andere is een heidense gemeente onder leiding van Paulus. Maar daar kom je nooit mee uit. Want je kan aantonen dat de heidenen tot bekering kwamen onder Petrus. En dat de Joden tot bekering kwamen onder Paulus. Daar heb ik nog eens een discussie over gehad met iemand wie ze namelijk niet zal noemen. Nee. Nee, je krijgt me zover niet. Dat ga ik niet zeggen. En toen was de vraag, ja, maar nou, in de eerste plaats, wij weten niet eens of wij Joden of heidenen zijn. Dus bij welke gemeente horen wij dan? Nou ja, en toen kreeg ik als antwoord, ja, als je door Petrus dan tot geloof bent gekomen, hoor je bij Petrus' gemeente. En als je door Paulus bent tot geloof gekomen, hoor je bij Paulus' gemeente. Nou, ik ben tot geloof gekomen door geen van beiden. Niet dat ik mij herinner. Het was dominee, het was Jan Seversma, geloof ik. Nee, het was Bartelmeijer. Ken je die ook nog? Die was onderwijzer in Noordwijk. Hij was onderwijzer in Noordwijk en had iets te doen met het Bijbels Museum, geloof ik. Of het was, nee, met het Nederlands Bijbelgenootschap. Daar was hij aan verbonden. Maar die ging uitspreken en toen ik 9 jaar was, zat ik onder zijn gehoor en zo heb ik ook maar de beslissing voor de heer genomen, maar dat vergeet ik dus niet meer. Maar waar hij over gesproken heeft, is mij volkomen ontgaan. Dat weet ik niet. Dus nou weet ik niet bij welke gemeente ik behoor. En daarna hebben we elkaar geloof ik niet meer gesproken. Maar ja, want ja, wat is dat voor wartaal? Daar kom je niet mee weg. Het is ook echt onzin. Bovendien, hier staat dat Paulus niets achtergehouden heeft en dat hij verkondigd heeft heel de raad gods. Niet wat hij ervan wist. Hij verkondigt heel de raad gods. Lijkt me duidelijk genoeg. Zie. Nog afgezien van allerlei andere argumenten. Er is maar één gemeente met één hoofd. Dat is de gemeente van Christus. Dat is het lichaam van Christus. Ik neem aan dat Christus geen twee lichamen heeft. Tenzij anders vermeld, maar dan moet je wel erg goed zoeken, lijkt mij. En dat bovendien als Christus de eersteling is, dan begon de bouw van de gemeente dus bij de opstanding van Christus. Bovendien, wij kunnen alleen maar eerstelingen zijn van het nieuwe verbond als wij de eerste categorie zijn die tot geloof zijn gekomen sinds de opstanding van Christus. En als onze Paulinische gemeente pas begint in Handelingen 28, dan was het daarvoor dus toch een andere gemeente die dan eerst geboorterechten heeft boven de Paulinische gemeente, zodat het gevolg daarvan weer is dat wij dus niet naar de hemel gaan en zij wel. Nou kan men daar ook wel weer wat op bedenken hoor, want men heeft daarvoor weer meerdere hemels uitgevonden. Op grond van een verschillende spelling van het woord voor hemel. Maar jongens, dit heeft toch geen zin om daar verder op in te gaan. Want men vraagt mij wel eens naar die argumenten, maar je moet me niet vragen naar die argumenten. Die dienen tot niks, die hebben alleen maar tot functie om een vooroordeel in stand te houden. En het vooroordeel is dat de prediking in het begin van Handelingen er een is met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dat is niet waar, want er wordt niet over openbaring gesproken van het koninkrijk van Christus. Dat het over het koninkrijk gaat is waar, maar daar komt het misverstand vandaan. Het misverstand namelijk dat de gemeente niet het koninkrijk zou zijn, omdat het koninkrijk niet de gemeente is, enzovoorts, om en om. En dat heeft een kern van waarheid, maar het is niet correct. De gemeente is koninkrijk van Christus, is zelfs daar het eerste deel van, om zo te zeggen. Sterker nog, de gemeente vormt straks de regering van dat koninkrijk. Is de gemeente dan koninkrijk of niet? Zie je? Maar men zou onderscheid maken tussen openbaring van het koninkrijk in de toekomst en de verborgenheden van het koninkrijk in onze dagen. Dat is het onderscheid wat gemaakt wordt. Maar dat is niet het onderscheid tussen het koninkrijk en de gemeente. In die woorden probeert men dat te leggen, maar dat is een misverstand. Het is ook tamelijk, eerlijk gezegd, ik vind het nogal onbenullig. Omdat men verschillen wil uitleggen aan de hand van onbijbelse termen. Ik bedoel, als je die verschillen dan kent, leg ze dan uit aan de hand van bijbelse termen. Als je dat niet kunt, dan heb je ook maar iets van horen zeggen. Dan baseer je dus blijkbaar niet op de Bijbel, maar op allerlei theorieën die je gehoord hebt. En dat is een fout natuurlijk, dat is de meest gemaakte fout. Hè? Zeg ik ook altijd, je moet niet geloven wat ik zeg, je moet mij niet napraten. Dat heeft geen enkele zin. Ik sta voor in voor wat ik zeg. Nou ja, voor... Ja, Natuurlijk kan ik het mis hebben, maar ik baseer me op de Bijbel. En wat ik u doorgeef, meen ik in de Bijbel gelezen te hebben, hou ik voor waar. En dat is het dan. Maar als u het gelooft omdat ik het zeg, ja, dat is geen reden om het te geloven. Dat schiet niet echt op natuurlijk. Dat u het zelf in uw Bijbel slecht kunt terugvinden, laat staan. Dat u het uit uw Bijbel een andere kunt navertellen, ja, dat is een ander verhaal. Misschien is u dat ook niet gegeven, is dat ook niet de bedoeling. Maar je moet je laten overtuigen, niet omdat iemand het zegt, maar alleen uit de Bijbel, en dat jargon moet je gebruiken. En dan leren wij dat het koninkrijk aangevangen is toen de koning gezalfd werd. Dat was in zijn opstanding. Hoeveel teksten wilde u hebben, zeg ik dan voortvarend. Maar dat koninkrijk is nog niet geopenbaard. Het zal pas in de toekomst geopenbaard worden. En dat is het verschil. De vorming van de gemeente vindt plaats in de tijd waarin het koninkrijk als zodanig nog verborgen is. Dat ligt ook voor de hand, want zolang die regering niet gevormd is, zal het koninkrijk niet geopenbaard worden. Ik bedoel, je krijgt eerst de formatie, wordt bepaald wie de ministers en de staatssecretarissen zijn en dat soort dingen. En daarna gaat het hele... gaat op de trappen van het paleis staan met de koningin in het midden. En dan kunnen de heren fotografen foto's maken. Dat is het. En dat is de openbaring van het koninkrijk dan. Toch? Nou ja. En als dan al die ministers en staatssecretarissen de heerlijkheid zijn van de koningin, dan heb ik met de koningin te doen. Maar u moet zich toch ongeveer zo de openbaring van de gemeente met Christus in de toekomst zo voorstellen. Zijn wederkomst. Want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, Colossense 3. Dat is het dan. En dan vind je dus de openbaring van het koninkrijk, omdat het is de openbaring van Jezus Christus. Het is niet voor niks dat het laatste Bijbelboek zo begint. En dus eigenlijk ook zo heet. Niet die van Johannes, maar de openbaring van Jezus Christus met zijn gemeente. En als Johannes dat in visioenen ziet, ziet hij dus de troon met daarop het lam en daaromheen de 144 oudsten. Daar heb je Christus en de gemeente dus. Wat zei ik het verkeerd? Nee, ik zei het verkeerd. 24, ik was even aan het rekenen, want de vier dieren wilde ik even niet noemen. En toen kwam ik bij... moet ik 24 oudsten noemen, 144.000 verzegelden, dat is de verdere, dat is het ambtenarenkoren, zal ik maar zeggen. Daarna weer. Nee, serieus. Dat is een verdere uitbreiding van het geheel. Maar daar gaan we verder niet om. Waar het me om gaat is dat goed tot ons doordringt dat de apostel hier tot twee keer toe zegt dat hij de hele raad Gods verkondigd heeft. Meer viel er niet te zeggen. En waaruit dat dan bestond, wordt ons in Handelingen niet medegedeeld. Wat hij die twee jaren bij zekere tyrannus allemaal verteld heeft, staat er niet bij. En hier staat er ook niet bij wat hij ze allemaal verteld heeft. En dat hoeven wij hier ook niet te weten trouwens. Maar hij heeft de volle raad Gods gepredikt en heeft niets achtergehouden. En voor zover, ook voor alle duidelijkheid dan nog een keer... Voor zover Paulus het een en ander geleerd heeft via een visioen, omdat hij opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, toen heeft men in verband daarmee uitgevonden dat dat pas laat in zijn carrière geweest is. Bijvoorbeeld toen ze hem voor dood opgeraapt hebben nadat hij gestenigd was geworden ergens of zo. Dat is allemaal onzin, want de apostel vertelt wanneer het was. Dat was voordat hij aan zijn bediening begon. Voor 14 jaren. Want na 14 jaren ging hij naar Jeruzalem. En voor die 14 jaren had hij dat visioen. Maar waar was hij dus toen? Waar was dat en wanneer was dat toen hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel? Het staat er gewoon. Toen hij bij die berg was in Arabië. Hij was er iets eerder dan Wyatt. Ron Wyatt. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar hè? Hij ging naar een berg in Arabië waar hij te raden ging bij de geest. Dat is Galaten 1 en 4 eventueel, maar in ieder geval Galaten hoofdstuk 1. Dat was ver voor zijn openbare bediening, want daarna, na die berg in Arabië, is hij eerst teruggekeerd naar Damascus en vandaar is hij naar huis gegaan. Dat wil zeggen naar Tarsen. En toen heeft hij een poosje kunnen studeren. In het licht dat hij ontvangen had, zal ik maar zeggen. En daarna werd hij door ene Jozef, dat lag voor de hand, maar werd hij door Jozef bijgenaamd Barnabas van huis gehaald. En toen begon zijn openbare bediening pas. Dus hij heeft die dingen gezien ver voor hij aan zijn openbare optreden begon. Althans, als apostel. En daar gaat het maar om. Hij heeft tijd genoeg gehad om die dingen daarna te bestuderen, te verwerken, enzovoorts. En hij geeft daar ook blijk van, uiteraard, in zijn brieven. Kortom, dat was allemaal al aan de orde. En dan vers 20 was dat, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd hebben en geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende beiden Joden en Grieken de bekering tot God in het geloof in onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, ook voor wat betreft Handelingen 28, vers 28... zouden we bedenken, daar staat, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, maar we zouden ogenblikkelijk begrijpen, mede omdat het bijna het laatste vers is van Handelingen, dat het niet de aankondiging is van iets wat hierna zou gaan gebeuren, maar dat het de afkondiging is van wat inmiddels gebeurd was. Hebben jullie nog? Dat de zaligheid de heidenen gezond is, heb je hem weer. Voltooid tegenwoordige tijd. Het is begonnen en het gebeurt nog steeds. Het is de heidenen gezonden. Dat is nou juist wat die Joodse leidslieden heeft uitgelegd. Niet dat het zo zou gaan, maar dat het zo gegaan is. En dat het zo gegaan is, lees je hier dus ook. Betuigende beide Joden en Grieken. Zie. Dus voor wat betreft evangelie, prediking, was het al naar de heidenen gegaan? Het was altijd trouwens al aan de heidenen gepredikt. Dat deed de Heer Jezus zelf trouwens al. En in het Oude Testament gebeurde dat ook. Met dank aan de Aman, om maar eens wat te noemen. En aan Rut, de Moabitische. En noem maar op. Van mijn part nog met dank aan Caleb, de Keneziet. Tenslotte was hij ook geen Israëliet van geboorte, Caleb. En zo verder. Abraham zelf was trouwens ook een heiden, dus dan ben je gauw klaar met het hele verhaal. Er is één ding. Het andere ding is dat de uitdrukking dat de zaligheid de heidenen gezond is, natuurlijk niet maar betekent dat de zaligheid aan de heidenen gepredikt is, laat staan zal worden, maar het betekent dat de zaligheid aan de heidenen is toevertrouwd. Dat wil zeggen van de Joden is weggenomen, maar dat aspect, dat wil niemand weten, omdat het met de persoonlijke zaligheid niks meer van doen heeft. Maar het gaat erom dat God zijn zaligheid, of zullen we zeggen zijn woord, gedeponeerd heeft bij een heidens volk en dus berust het niet langer bij het Joodse volk. Ik noem maar een enkele losse tekst nu, want we hebben er later wel weer uitgebreider over. Enkele losse tekst is Hosea 4 bijvoorbeeld, waar staat dat Israël ontslagen zal worden van het priesterambt. Het hele volk wel te verstaan. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Of het is gewoon Hosea 1 en 2. Namelijk Ami, Gods volk, zou Lo Ami, niet Gods volk, worden. En andersom, Lo Ami, niet Gods volk, zou terzelfde tijd, staat er trouwens bij, Ami worden. En dat laatste slaat op die 10 stammen, die worden Ami. En het eerste slaat op Ami, namelijk het Joodse volk, wordt Lo Ami. Dat gebeurt op dezelfde tijd. Dezelfde tijdstip, dezelfde plaats staat er. Maar dat is een misverstand, want er is überhaupt niet eens een plaats aan te wijzen. Het is dezelfde plaats in de tijd, dezelfde tijdstip. De Hebreeuws heeft daar geen moeite mee. Nederlands ook nauwelijks, denk ik. Maar goed. U weet, het voordeel en het nut van de Jood en de besnijdenis was dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar het is hen van hen afgenomen en gegeven aan de heidenen. Dat was trouwens ook al zo in Handelingen 28, vers 28. Want dat werd gezegd tot de Joden, die het dus al kwijt waren. En het werd tot hen gezegd door Paulus de Romein. En niet meteen roepen, maar hij was toch een Jood. Zeggen, ja, hij was een Jood. Wellicht. Maar hij was ook een heiden. En in zijn positie in Rome is hij een heiden. Want als hij geen heiden, namelijk een Romein geweest was, was hij niet eens daar in Rome geweest. Hij had zich immers op de keizer beroepen als Romeins staatsburger. En hij werd dus als Romeins staatsburger afgevoerd in gevangenschap naar Rome. En hij verkeerde in Romeinse gevangenschap als Romeins staatsburger. Als hij gewoon een Jood geweest was, hadden ze hem al lang vrijgelaten. Staat er ook, hoor. Volgende hoofdstukje in Handelingen. Het is jammer dat je je op de keizer beroepen hebt, Paulus, anders lieten we je nu gaan. Vrij namelijk. Met andere woorden, Paulus is daar alleen nog maar een Romein. En als Romein zegt hij dus eigenlijk, zaligheid is mij toevertrouwd. En jullie Joden, ik heb een huis. Als je tenminste dan nog een huis hebt. Als Joods volk uit het priesterambt bent ontslagen. Hebben die nog? Dat is het verhaal. En aan de andere kant, Paulus was een Romein. En wat zijn afstamming betreft, was hij ook niet eens een Jood trouwens. Want wat zijn afstamming betreft, was hij uit de stam van Benjamin. En als Benjamin niet, was hij de volle broer van Jozef. En als dus mocht blijken in Romeinen 16 bijvoorbeeld, dat Paulus zelfs familie was van het Britse vorstenhuis, dan verbaast ons dat niet. Want overdrachtelijk was hij het in elk geval, dat wil zeggen langs andere route. Als Benjamin niet, u weet toch, Benjamin, stamvader van de stam van Benjamin, was de enige volle broer van Jozef met zijn eerstgeboorterecht. En dat Paulus dus iets had met Jozef, dan wel dat Saulus van Tarse iets had met het Britse vorstenhuis, dat is niet zo onwaarschijnlijk dan in dat licht. Nee, want de moeder van Paulus was ook de moeder van Rufus Pudens, Pudentius, die we er straks tegenkwamen in 2 Timotheus 3. Want dat staat in Romeinen 16. De groet aan Rufus, dat is Rufus Pudens Pudentius. Doe de groet aan Rufus en zijn moeder en de mijne. Ja, Priscilla. Dus, ja. Niet die van Aquila, maar weer een andere. Ja. Nou goed. En dat lijkt misschien onwaarschijnlijk als u dat voor het eerst hoort, maar je moet het een paar keer vaker gehoord hebben en de achtergronden van die geschiedenis kennen, dan is het heel zo onwaarschijnlijk niet meer. Echt niet. Dat was de connectie die Paulus in Rome had. Dat heeft de schriftverklarers altijd verbaasd, wat Paulus toch had met Rome en die gemeente in Rome en hoe die al die mensen daar kende enzovoorts. Het antwoord is, er was familie van een Britse vorstenhuis en onder hun leiding, onder hun bescherming, functioneerde die gemeente daar. Vandaar dat die Linus, de Britse prins, de zoon van Caradoc, in de Rooms-Katholieke traditie de tweede paus was na Petrus. Maar als je aanneemt dat Petrus überhaupt geen paus was of voorganger in Rome, dan was er dus altijd al Linus. En was hij dus de eerste, om zo te zeggen. Zo wordt het trouwens beschreven hoor, door, die oude geschiedschrijver, de vader der kerkgeschiedenis. Niet Baronius, maar nog verder terug. Nog duizend jaren langer terug. Eusebius, ja, precies. Maar goed, u zoekt het maar eens na. Kan ons verder niet zoveel schelen. Maar hij betuigde beide Joden en Grieken de bekering tot God. En niet omdat het nog iets anders is, maar logischerwijs hetzelfde. En het geloof in onze Heere Jezus Christus. Waarna de apostel zegt, en nu ziet ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Nou, wij weten het, want we hebben stiekem vooruit zitten lezen. Dat deed ik op school ook altijd, ik had het boek altijd veel te vroeg uit. Maar goed, we hebben stiekem even vooruit gelezen, we weten wat er gaat gebeuren. Paulus conformeert zich voor de gelegenheid aan Joodse religie, waarom ook niet. Religie betekent voor God immers toch niks, dus het maakt ook niet uit. Maar als je denkt dat hij daardoor vrienden maakte bij de Joden, kun je dat wel vergeten. Dat zeg ik voor degenen die menen dat je je altijd, als je het evangelie predikt, moet aanpassen aan de mensen aan wie je het predikt. Dat is de grootste vergissing die een evangelist kan maken, zei Wijlen Jan Kits. Senior, wel te verstaan. Dat is de grootste vergissing die je kan maken. Dat is net zoiets als een drenkeling willen redden en bij hem in het water springen. Dan heb je geen hulp meer te bieden, toch? Dan moet je niet bijspringen. En te denken dat je eerst als Jood moet gaan leven voordat je de Joden de evangelie kunt brengen, vergeet het maar rustig, het werkt toch niet. Paulus deed het, en het werd hem alles kwalijk genomen, ze namen hem gevangen meteen. Want dat is wat hierna gebeurt. Hij reist naar Jeruzalem en wordt daar in eerste instantie door de Joden belaagd, waarna notabene de Romeinse, Romeinse bezetting, de Romeinse legerplaats, of hoe heet dat, Paulus in bescherming moet nemen. Waarbij het vermakelijk wordt, want die neemt ermee de trap op van het tempelplein, de trap op naar de Burcht Antonius. Laat hem even tot u doordringen, vast. We hebben het er later over, hè. Vanaf het Joodse tempelplein, waar de Joden hem zouden vermoord hebben, wordt hij gered door de Romeinse bevelhebber. Die neemt ermee de trap op naar de Romeinse burcht. En vanaf die trap, vanuit de Romeinse positie dus, maar bovendien een hogere positie, misschien wel op de derde trede, weet je wel. Maar vanuit die hogere positie op die trap spreekt hij de Joden vervolgens toe. In het Hebreeuws. Zodat ze luisteren, want Hebreeuws was niet de omgangstaal, maar het was de heilige taal, de taal van de synagoge. Zo moesten ze wel stil worden. Dat is de truc. Zie? Maar vanaf een verhoogde positie sprak hij ze toe. Vanuit een verhoogde heidense positie spraken de Joden toe op het tempelplein. Enzovoort. Lijkt me duidelijk genoeg, maar daar gaat het natuurlijk in handelingen constant om. Om die verhouding. Dat namelijk de zaligheid van de Joden is weggenomen en zich bevindt onder de heidenen, maar inderdaad in een verhoogde positie. We hebben het daar later over, want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Hè? Maar het zijn mooie dingen. Als je daar doorheen kunt kijken, je ziet wat er echt gebeurt, dan begrijp je ook de details. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die u ons in Christus geschonken hebt. Dat wij in deze dagen ook mogen leven waarin uw koninkrijk weliswaar verborgen is, maar niettemin is aangebroken. Deze dagen waarin u zich een volk voor uw naam verzamelt uit de heidenen. En waardoor wij als eerstelingen bevorderd worden tot een hemelse positie en bewaard worden voor een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we daarom uit mogen zien over alle omstandigheden heen naar de openbaring, de verschijning, de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u dat we hier mochten zijn, uw woord mochten openen en via al deze woorden en ook beelden bepaald mochten worden bij uw tegenwoordige werk. Een werk dat nog niet voltooid is, maar dat binnen afzienbare tijd voltooid zal zijn en geopenbaard zal worden aan Israël en de volkeren. En in afwachting daarvan vragen wij, Vader, wees u ons nabij, met de kracht van uw geest, de kracht van uw genade, opdat we veranderd mogen worden naar uw beeld en mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.